Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten en luisteraars via kerkradio of internet. Hartelijk welkom in deze dienst waarin de voorbereiding voor het heilig avondmaal zal worden gehouden. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is uit Matteüs 8, vers 4 tot en met 17. En de tweede lezing is uit 1 Petrus 2, vers 21 tot en met 25. Dan de mededelingen namens de kerkenraad. Donderdag 26 maart hopen Elbert van Doorn en Mirjam Aben te gaan trouwen. Zij willen God zegen vragen over hun huwelijk om 2:30 in onze kerk. En dominee Klomp hoopt deze dienst dan te leiden. Tijdens de vergadering van de kerkenraad met de gemeente op woensdag 11 maart is door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling broeder van Appeldoorn. En hij heeft zijn benoeming mogen aanvaarden. Na de dienst is er koffiedrinken voor de leden van wijk 1, die bij deze hartelijk worden uitgenodigd. En dan de collectes. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede is voor een kerkelijke kas en dan met name evangelisatie. En bij de uitgang is de collecte voor het bouwfonds. We gaan nu ter inleiding op deze dienst zingen Psalm 26 vers 1 en 2. En de kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Wij zingen nu uit Psalm 84, de versen 5 en 6. Thank you. Wij luisteren eerst met eerbied en ontzag naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 51 vers 6 dit gebed en deze belijdenis. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Psalm 51 vers 6, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter. Nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. schriftlezing zoals aangekondigd, zowel uit het Nieuwe als uit het Oude Testament. Eerst uit Matteüs 8. In de communicatie is denk ik iets misgegaan. Er staat 4 tot 17. Het moet zijn 14 tot 17. Dat kan ook mijn fout zijn. Dus Matteüs 8, vers 14 tot 17 als schriftlezing uit het Nieuwe Testament. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord en hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover uit Matteüs. En dan uit 1 Petrus 2, de versen 21 tot 25. 1 Petrus 2, de versen 21 tot 25, waar Jesaja 53 ook aangehaald wordt. 1 Petrus 2, vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Amen. We gaan eerst bidden om Gods zegen. En ik wil in de voorbeden graag noemen zuster Wilma Westerink. Zij is vrijdag opgenomen in de Fontein in Bossenduin. Dat is het vroegere GPZ voor begeleiding en therapie na een aantal moeilijke weken. En we willen ook bidden voor broeder Adem Beste van de Kerkenwijk, die een moeilijk bericht van de arts kreeg te verwerken over de gezondheidssituatie van hem. We willen hem en zijn vrouw hartelijk aan de Heere opdragen. En ook bidden en danken voor en met broeder Ton ten Hove. Hij is dinsdag in Utrecht geweest voor een oogoperatie. En wij bidden of de Heere alles weer wel wil maken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heerlijke en eeuwige God, zo mogen wij als nietige zondaren u belijden, Heere. Zo hoog boven ons verheven, machtige koning, eeuwige God. En die afstand geeft aan dat u de heilige bent en wij onheiligen zijn. Maar die afstand betekent ook dat u koning bent over heel de wereld. En koning en hoge priester Heere Jezus over uw kerk. En dan komt u ook heel dichtbij als de man van smarten, die ons in alles gelijk geworden is. Zo dichtbij, om schuld en zonde van uw volk over te nemen, te dragen, en weg te dragen in dat volmaakte offer dat u hebt gebracht. Lieve borg en zaligmaker van al uw volk en kinderen. Wij bereiden ons voor op het avondmaal in deze morgendienst, Heren. Wilt u door uw Heilige Geest geven dat die eeuwige God en die tere man van smarten ons voor ogen wordt geschilderd, ons voor het hart wordt getekend, zo dichtbij dat hij het wil overnemen van allen die op hem vertrouwen. Wilt u zo aanwezig zijn, Heren, zo zijn we toch hier ook samengekomen in die belijdenis, als de Heren die onze harten kent, onze levens weet en ook leiding wilt geven als de overste leidsman en voleinder van het geloof. En wilt u ons dan ontdekken, Heren, of we avondmaal mogen vieren of niet? En wilt u genade schenken om dat te kunnen doen? En de voorbereidingsweek daar ook voor gebruiken. Ook het bezinningsuurtje aanstaande woensdagavond mag ook een soort oase zijn in een drukke week. Wij bidden ook voor de belijdeniskandidaten die nog geen kerkelijk recht hebben om avondmaal te vieren, maar die wel kunnen verlangen om de dood van de Heere te verkondigen aan zijn tafel. Leid ze en zegen ze en instrueer ze, Heren, met het oog op de belijdenisdienst op de Pinksterdag. Wij bidden voor broeder De Besten. Nu hij en zijn vrouw tijdens hun vakantie begonnen de klachten al, toch een moeilijk bericht van de arts kreeg. Dat grijpt in. Dat moet verwerkt worden. Hij mag het ook met u de Heren doen, maar toch. Heere, geef hem en zijn vrouw genade en alle die hun lief zijn. In deze weg, in de weken van behandeling en straks ook een operatie. En wij bidden ook voor de artsen dat zij goed inzicht mogen hebben in de situatie en hun deskundigheid zullen aanwenden om het zo te doen dat uw zegen erop ligt. En wij nog verblijd mogen worden door uw daden. Geeft u hem ook genade om het te kunnen dragen en zich aan u toe te vertrouwen. Wij bidden dat ook voor Wilma Westerink, nu zij voor therapie is opgenomen in Bos en Duin in de Fontein. Fijn dat ze in die christelijke omgeving therapie kan krijgen, dat is echt nodig. We zijn geschrokken ook en we leven mee. Ook met Wim. Wilt u ze beiden gedenken, Heren, en de kinderen ook. En wij bidden voor Wilma heel nadrukkelijk dat zij ook weer erbovenop mag komen. En dat zij, als je in de onderwal zit, ook geen vergaande conclusies trekt over je leven. Wilt u haar geven, Heren, wat nodig is? En ook hier de begeleiders inzicht en beslistheid om haar te begeleiden. En legt u ook heel uitdrukkelijk uw zegen daarin. Zegen ook Wim, Heren, in deze omstandigheden. En wees ook heel dicht bij hem. Wij bidden u ook voor broeder Ton ten Hove, die opeens aan zijn oog moest worden geopereerd. En dat kon gelukkig ook meteen in Utrecht. Wel een hele ingreep en ook afwachten of het allemaal goed zal gaan. We dragen hem hartelijk aan u op en we zijn dankbaar dat de operatie zo plaats kon vinden, ook zo snel. Heren, wilt u het licht in zijn oog sparen, herstellen en ondertussen dat onze ogen maar gelovig gericht mogen zijn op die oogarts bij God vandaan. De Heere Jezus Christus, die uiteindelijk het geheim is, ook van het licht in onze ogen. Heren, we dragen hem en zijn vrouw en hun gezin hartelijk aan u en uw bescherming op. Ook als we niet namen noemen, en toch is het nodig dat u ons zegent, Heere. U weet van de situatie af. Wees allen nabij en goed. We zijn dankbaar dat Alice Simons kracht krijgt om de weg te gaan die de dokter voorgeschreven heeft. Al zijn er ook best wat minnedagen bij, wij bidden. Als ze volgende week opnieuw moet, of u haar wilt ondersteunen samen met de roelende kinderen. En ons verblijden wilt door uw daden. Heere, zegen ons hier samen en thuis als we meeluisteren. En wilt u uw zegen leggen in alle elementen van deze eredienst. En zeker ook in de bediening van uw woord. Laat het woord open mogen gaan voor uw knecht. En laat het woord ook open mogen gaan voor alle die avondmaal mogen vieren van u. En ook voor hen die daar nog buiten staan. Opdat u ons hart zou openen, Heere, tot geloofsgehoorzaamheid aan Koning Jezus. En dat geleid door uw Heilige Geest. Zo bidden we om uw zegen. Voor nu en alle elementen in deze eredienst. En dat afziende van onszelf. En ziende op hem die leeft. En die zondaren leven geeft. En het geloofsleven wil onderhouden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 3 en daarvan de versen 2 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Sta op, verlos mij, Heer. En wat er verder volgt, Psalm 3, vers 2 en 4. Wij zingen straks na het amen van de preek uit Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom, o Heer. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En dat is vervuld in het offer van de Heer Jezus Christus. Dus Psalm 40, vers 4, straks na het amen van de preek. En gemeente, de tekst is genomen uit Jesaja 53. Bij gezondheid wil ik deze zondag en de komende zondag avondmaal met u vieren in het licht van de vervulling van Jesaja 53. Een oudtestamentisch gedeelte, maar haast met nieuwtestamentische trekken geschreven. Jesaja 53, de tekst waar we mee voorbereiding willen houden, vindt u in de verzen 2b, 3 en 4. Jesaja 53, vers 2b, 3 en 4 als tekst voor de preek. Gestalte of glorie had hij, hoofdletter, let op, niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukte. Tot zover. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Ik snap niet wat ze in hem ziet. Snap je dat nou, dat die met elkaar gaan? Dat kan een reactie zijn als je een jongen en een meisje verkering ziet krijgen, waarvan je niet kunt beseffen dat ze wat in elkaar zien. U kunt het niet begrijpen. Maar dat meisje, dat ziet nou alles in die jongen. Want daar is liefde. En daardoor ontstaat een relatie. En zo is het nu ook bij de Heere Jezus Christus. Zoals die in Jesaja 53 aan ons wordt voorgesteld. Als we buitenstaander zijn, dan zien we ook helemaal niks in hem. Maar als je door geloof en liefde aan hem verbonden bent geworden, dan ga je nou alles in hem zien. Kun je nou begrijpen dat die twee met elkaar gaan? Als je niet in het leven de geloof staat, kun je dat niet begrijpen. Maar als het geloof geschonken is, waar je dus avondmaal mee mag vieren, dan kun je niet begrijpen dat iemand het niet begrijpt. Want dan zie je alles in die man van smarten, die nu de koning der glorie is. Nou, daar wil Jesaja met u, jou en mij naartoe. Laten we schuilen bij de man van smarten. Het thema voor de prediking is schuilen bij de man van smarten. Twee gedachten. Ten eerste hoe hij gezien wordt door het natuurlijke oog. En ten tweede hoe hij gezien wordt door het geestelijke oog. Ik herhaal. Avondmaal vieren, gemeente, dat is schuilen bij de man van smarten. We letten in de eerste plaats erop hoe hij gezien wordt door het natuurlijke oog. En we letten er in de tweede plaats op hoe hij gezien wordt door het geestelijke oog. Man van smarten. Als ik die typering noem voor de Heere Jezus, geliefden, dan hebt u daar een teer gevoel bij, kinderen van de Heere. Dat is een dierbaar begrip. Als die woorden klinken, dan komt er iets gevoeligs in je hart. De man van smarten, dat is toch de Heere Jezus Christus? Ja, zo is het. Maar oorspronkelijk, zoals het hier staat bij Jesaja, is het een begrip van verachting. Want een man van smarten, een smartendrager, een lijder, en dan gaat het om het lichamelijke en het geestelijke aspect, dat was iemand die melaats was, bij wijze van spreken. Of geestelijk melaats. Je kunt van een hulpverleningsinstantie in India of in Afrika wel eens een folder krijgen om een gift van u te ontvangen. En daar staat er soms een foto op van iemand, een leproos, die melaats is. En dan zie je dus op dat lichaam van zo'n jongere of oudere, man of vrouw, allemaal blaren, witte blaren op de donkere huid. En ja, je kijkt ernaar, het is natuurlijk ook bedoeld om je gift te krijgen, maar eigenlijk vind je het naar om die afbeelding te zien. Nou, dat is eigenlijk een man van smarten, zoals het hier in de tekst staat. Ernstig melaats, het gezicht vol zweren, de handen en de armen vol zweren en vaak de uiterlijke delen van handen en voeten, tenen en vingers, die vielen door de zweren af. Zo misvormd, dat is nou de smartenman. Dat is dus iemand waar je niet naar wil kijken. Zo staat het hier ook in de tekst. Dat is iemand waar je het gezicht voor omkeert of achter je handen doet. Nou, zo staat het ook in de tekst, hè. Wij keerden ons en ieder naar onze eigen weg en we keerden ons van hem af. Toen wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Gestalte of glorie had hij niet. Dat is geen voorkomen. Zo'n man van smarten, daar kun je toch niks mee? Kijk, wij gaan af op het uiterlijk als wij iemand ontmoeten. Straalt die man of straalt die vrouw iets uit, hè? Wat een vonk bij ons teweeg brengt, zodat er liefde komt of waardering of bewondering voor iemand. Dat is in de tijd waarin wij leven, dan is de uiterlijke kant is vaak bepalend en doorslaggevend. En nou kan het best zo zijn, hè, dat iemand een prachtig uiterlijk heeft, maar een heel naar karakter. En omgekeerd ook, misschien vind jij je van de buitenkant wel niet zo mooi, maar heb je toch een heel fijn karakter. Dus de Bijbel die waarschuwt ervoor dat we niet op de buitenkant af zullen gaan. Hè. Maar, en de man van smarten wordt ons dan zo voorgesteld, aan de buitenkant geen gedaante, geen glorie, geen gestalte die ons hart verlangend maakt naar de ontmoeting. We keren ons hoofd af, we keren ons hart af, gemeente, omdat er geen aantrekkelijks in de Heere Jezus is. Herkent u dat nou van binnenuit? Vertolk ik zoiets van uw eigen gevoelens? Toen wij de Heere Jezus nog niet kenden, dan kwamen we ook niet onder zijn verrukking, keken we niet tegen hem op, maar keken we wat verachtelijk tegen hem aan. Je kunt je toch niet begrijpen dat iemand iets in hem ziet, totdat de Heilige Geest onze ogen opende. En dan komt er een verlangen naar hem. Ik merk dat bij de belijdeniscategezanten, de een durft het sterker te zeggen dan de ander. Dat sinds de ogen van het hart geopend zijn, er verlangen komt. Maar als die ogen gesloten blijven, dan kan de knecht van de Heere, want daar gaat het hier om, hè? De man van smarten, dat is de knecht van de Heere, dat is de Heere Jezus. Dan kan die mij niet boeien. En of de dominee nou nog zo mooi preekte over de Heere Jezus, en hem voor ogen schilderde als op een foto, het zei me niks. En als er avondmaal gevierd werd, ja, dan had ik wel respect, ik was wel in de kerk, maar het kwam niet in mijn hart, het landde niet. Er was zelfs weerstand, ik wilde niet bij hem schuilen. Mijn hart ging en gaat misschien nog wel naar iets anders uit. Die gestalte van deze knecht, maar nu zegt vers 2b in onze tekst, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht. Ja, was, het staat in de verleden tijd, hè? Jesaja tekent onder die ballingen nu wat de gelovigen zeggen. Lang niet al die ballingen gingen terug naar Israël, hè? Ze zaten daar voor straf. Maar de rest werd behouden. En die rest, die gelovigen, die zeiden hoe het eens was toen hun ogen nog gesloten waren. Wij dachten dat hij door God geslagen en verdrukt was. Een lijder, een zielige vertoning, een mislukte. Ja, toen mijn ogen nog dicht zaten, ging ik aan hem voorbij. Of ik heb hem zelfs verworpen. En het kan best zijn, gemeente, als we wel een kind van God mogen zijn, dat er wel eens inzinkingen in het geloof zijn. Hè? De avondmaalstafel staat nog juist toch ook om het geloof te versterken. Hè? En dan hoeven we echt geen Saulus te zijn om hem te verwerpen, ook na ontvangen genade. Maar dan kunnen er dus die inzinkingen zijn dat dit dichtbij komt. Wat zie je nou eigenlijk in hem? Wat is nou de betekenis van de Heere Jezus voor je? En dan raakt dat soms je hart niet. In periodes van geestelijke inzinking kan dat nog wel eens op ons afkomen. Geen gedaante of heerlijkheid. Maar nou staat het hier. Het staat zelfs in een lied. Als je het echt gaat zien, dan ga je ervan zingen. Het vierde lied van de Knecht des Heren. Ze gaan ervan zingen, die mensen. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan ga je wat anders zien. U herkent het. En daarom is die man van smarte u zo lief geworden. Toen is er een band gevallen uit zijn hart in uw hart. En vanuit uw hart naar zijn hart. En hebt u hem nodig gekregen. En daarom verlangt u en verlang jij om bij die man van smarte te schuilen, omdat de Heere je hart geopend heeft. Wat is dat dan? Wat zien we dan? Als er nu niets imponerends is voor natuurlijke ogen. Wat is er dan te zien met geopende ogen? Ja, wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Ja, dat is wel zo. Maar dat heeft nou een diepe boodschap, gemeente. Dat heeft nou een diepe boodschap. Want waarom is hij nou zo onwaardig geworden? Waarom wordt hij nou zo veracht? Dat is onze situatie van huis uit. Dus de Heere Jezus in die uiterlijke gestalte waarvan de mensen zeggen niet om aan te kijken. Die identificeert zich zo met avondmaalsgangers, van wie het hart geopend is, wie ze zelf zijn voor God. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten, ons leed heeft hij gedragen. Hij wordt dus zo man van smarten, als een boodschapper van God, dat God een weg tot behoud heeft uitgedacht uit uw onwaardigheid, uit mijn zonde, uit jouw schuld. Hij, als de man van smarte, komt maar niet van een afstand kijken, maar die wil overnemen. En dat wil hij nou leren door de Heilige Geest, je hart te openen en je te laten weten, zo diep is hij nu gedaald. Zo is hij vernederd. Eigenlijk had ik dat verdiend. Maar daar heeft hij mij niet voor over. Je kijkt God eigenlijk in het hart, hè? Nou, en als je dat ziet, dat er van eeuwigheid af liefde bij God is voor zondaren, en dat de Heere dan ook de Heere Jezus geeft om de prijs te betalen, dan ga je er ook van zingen. Dan ga je er ook van zingen. En dan leer je met geopende ogen, dat is niet zijn zonde, dat is niet zijn smart, dat is niet zijn lijden, dat is niet zijn onwaardigheid. Maar dat is mijn onwaardigheid, mijn zonde, mijn schuld. En dan krankheden staat er. Er staat in de HSV ziekten. Ik moet wel zeggen dat het woord krankheden in het Oud-Hollands toch nog een diepere betekenis heeft dan ziekte. Want ziekte zit dan vaak alleen lichamelijk, maar in die krankheid, in dat woord wat er staat in het Hebreeuws, daar zit ook een geestelijk lijden in. Daar zit ook wat ook in het woord smart en leed nog weer verwoord wordt, dat gaat dieper dan alleen fysieke kwalen. Een geestelijk aspect. Heel de mens, kijk, een zwerende vinger is erg, maar een hart dat bedroefd is, dat gaat nog dieper, hè? En nu, dat heeft de Heer Jezus nou overgenomen. En daarom is die niet om aan te zien voor mensen die alleen op het uiterlijke afgaan. Niet om aan te zien, je verbergt je gezicht achter je handen. Maar daar zit nou achter zondaarsliefde. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. Wie mag dat nou overnemen? Kijk, als je voor de 100ste keer avondmaal mag vieren volgende week, of voor de 1ste keer. Het blijft altijd een wonder. Dat wonder, dat er nou één bij God vandaan, in mijn plaats wilde gaan staan, ligt heel persoonlijk. En dat God zijn hart opent in die man van smarten, die straks het oordeel draagt op Golgotha, om mij mijn zonde te kunnen vergeven. Om mij aan mijn ellende te kunnen ontdekken. Ja, ellende, dat betekent uitlandig. Hè? Ellende, dat komt van uitlandig. Die ballingschap, waar ze hier nog in zitten, die had alles te maken dat ze niet leefden in Israël zoals God het wilde. Daarom die ballingschap. Maar God, die gebruikt die straf van de ballingschap niet als een voorportaal voor de hel. Maar hij laat Jesaja deze preek houden over de man van smart. Kijk, gemeente, als we nou de Heere Jezus volgen op zijn lijdensweg, dan zien we eigenlijk wat u en ik verdienen. En dat hij dat wil dragen. Wat een wonder, hè? Daarom ook die stille tekenen op de avondmaalstafel volgende week. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik voor u, en u mag u altijd leven. Want God is zo rechtvaardig, dat als hij de zonde gestraft heeft in zijn lieve zoon, zegt het avondmaalsformulier, dat hij dat niet meer straft aan uzelf. De schuld is betaald voor allen die de Heere lief hebben. Revius, die oud-Hollandse dichter met prachtige Bijbelse gedichten, die zegt, dit alles is geschied helaas om mijn zonden. Neemt u het over? Dat blijft altijd de achtergrond, gemeente. Als onze ogen geestelijk geopend zijn, dan gaat het open voor ons. Dan valt de liefde door de Heilige Geest van hem in zijn hart en ook van mij naar hem toe. Zo ziet het geloofsoog de levende Christus voor me. En dan heb ik zo'n behoefte om bij die smarte man, die man van smarten, te schuilen. Dan is hij mij zo lief. Dan heb ik hem zo nodig. Misschien mag u voor het eerst avondmaal vieren met geopende ogen vanuit een geopend hart. Maar misschien durft u volgende week ook wel niet, omdat u denkt, ach, mijn ongeloof. Nou heeft God zoveel gedaan. En wat doe ik? Uit dankbaarheid. Mijn twijfel. Mijn zijpaardjes gaan. Mijn gebreken. Bang voor afwijzing. Ja. Ja, maar dan moet je naar die man van smarten leren kijken met een ontsloten hart. Want deze man van smarten, die wijst niemand af die gelovig tot hem vlucht. Nee, niet hen die zelf nog wat kunnen en willen zijn. Of die met een eigen gedaante, of met een eigen gestalte, of met de borst vooruit aan de avondmaalstafel hun glorie willen inleggen. Nee, dat niet. Nee, de gestalte van de Heer Jezus Christus, die kennen ze. En in hem willen ze schuilen. Zij die moeten belijden, Heere, ik ben zo verloren. Ik ben zo ellendig. Ik ben zo eenzaam. Maar u hebt het volbracht. U hebt het gekocht om het uit te delen met uw eigen bloed. En u bent zo dichtbij dat u het ook wil uitdelen en toepassen aan mijn hart. Hij sluit ze in de armen die tot hem vluchten, die in hem het leven hebben ontdekt. Hij ontfermt zich over iedere gelovige die het van hem verwacht en die vertroosting zoekt in zijn wonden en die zich bergt in zijn bloed. Wonderlijk, gemeente, met geopende ogen zo naar de Heere toe vluchten. Nee, als mijn ogen niet geopend zijn voor de man van smarten, dan zegt het heilige avondmaal ons niks. En dan is er ook geen plaats voor u. Niet dat de Heere dat niet zo willen, maar u staat er zelf buiten. Of u nou vijandig bent of niet. Je kunt dat ook op een kerkelijke manier je erbuiten sluiten. Dan moet u zich bekeren. Want als onze ogen geopend worden, dan krijgen we hem zo nodig. Want er staat ook, hij heeft onze ziekten op zich genomen. Ik zei er al iets van, gemeente, dat dat ook een diepe oorzaak heeft. Maar we hebben gelezen uit Matthäus 8, dat de Heere Jezus daar veel zieken genas. Ook mensen die een geestelijke ziekte hadden. En daar zie je zo mooi, hè? Matthäus haalt het ook aan, dat hij onze ziekten op zich genomen heeft. Maar het betekent niet dat de Heere alle ziekten geneest. Avondmaalstafel staat ook aangericht volgende week om mensen met een handicap of een blijvende ziekte, of als de dokter zegt, ik kan niks meer voor u doen, dan staat die man van smarten toch voor u, nodigend. U bedienend door zijn heilige geest. En dan wil hij in de gelovige viering van het avondmaal ook leggen de kracht om dat te kunnen. Bijzonder is dat. Hè? En daarom heb ik u ook gelezen uit 1 Petrus 2. Daar gaat het meer over de oorzaak van die zwakheden en die smarten en die ziekten. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, het vloekhout van het kruis. Ja, eigenlijk was dat de verdoemenisdood, hè, om het scherp te zeggen. Die hadden wij verdiend, maar die heeft Christus nou gedragen. Uitgedragen, uitgeboet. En ik vind het altijd zo bijzonder dat juist Petrus dat schrijft. Dat Petrus daar zo prachtig, kort en kernachtig onder leiding van de Heilige Geest getuigenis van geeft. Door God geslagen en verdrukt. Wie zal zeggen hoe Christus dat doorleefd heeft? Hoe diep dat is gegaan? De schuld van de zonde van Gods volk. De smartelijke gevolgen daarvan, onze smarten gedragen. En dat hij het daar zo mee eens was. Het is volbracht. En daarom is hij nu niet meer de man van smarten, maar de koning van de glorie. En er is nog wat. Ons leed, onze smarten gedragen, dat ziet op alle pijnen, vreselijke gevoelens waarmee we behept kunnen zijn. En zeker de Satan ligt ook niet stil, hè. Die kan je zulke nare gedachten geven, waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent, maar waar je wel gevaarlijk onder kunt buigen. Nou, dat wordt hier bedoeld, hè. Die heeft Christus ook gedragen. En al zou dat nou de zwakheid in je karakter blijven, depressies bijvoorbeeld, dat je daar niet aan ten onder hoeft te gaan, want die heeft hij ook op zich genomen, tot en met in de godsverlating in de hel toe. En daarom is er niets of niemand die ons ooit zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus, als je nou bij die man van smarten je toevlucht hebt genomen. En als je dat zelf niet meer kunt zien of zeggen, dan kan een ander dat zeggen. Dan doet hij het zelf. Dat diepe psychische lijden, het verdriet over de zonde. Of als de duivel zegt, jij kunt nooit bekeerd worden, want jij hebt dit en dat. En voor jou is het avondmaal niet, want zo en als jij daar gruwt God van. De Satan die weet wat hij moet zeggen. En we moeten eerlijk zeggen, mensen, dat wij hem soms argumenten in handen geven om dat te kunnen zeggen. Maar dan die man van smart. Die staat erboven en die is zelfs eronder ingedaald. Tot in de diepste duisternis, ook in psychische zin. En daarom vind ik het ook zo mooi, heb ik jullie ook van Petrus voorgelezen. Hè? Dat stille verdriet waar Petrus toen onder gebukt ging die dagen, toen hij Jezus verloochend had. Hè? En dat hij hier nou zegt, hij heeft de oorzaak van onze honger en kommer, de zonde, aan het hout gebracht, Jezus. Juist Petrus zegt, want dan mocht hij uit leven, uit vrijspraak. Schuilen bij de man van smart. Nou, en dan zie ik, gemeente, en ik hoop dat u dat in de voorbereidingsweek mag zien met geopende ogen en zondag ook aan de avondmaalstafel. Dan zie ik die man van smarten als de koning der glorie bezig. Met die schuld en zonde op zich nemen, de eenzaamheid, het onbegrepen zijn of wat u ook neerdrukt. De listige omleidingen door de Satan, dat zie ik alles op die man van smarten. Wat een wonder. Hij heeft het op zich genomen. Bereidwillig. En hij heeft zijn handen vast laten spijkeren aan het vloekhout van het kruis. Om de schuldbrief van alle die op hem vertrouwen eraan te hechten. Waaronder zijn voldaan staat. Het is volbracht. En daardoor zijn er uitgestoken handen. Aan toevlucht nemen de kinderen van God. Bijzonder, gemeente, om zo avondmaal te mogen vieren. Om zo ook een voorbereidingsweek te mogen houden. De knecht van de Heere. Ik zeg het opnieuw. Hè, de knecht is Heere. Het lied van de knecht van de Heere. Dan zie je, dan kijk je God in het hart. En dan zorgt God zelf dat er een plek is. Voor alle die zich aan hem mogen toevertrouwen. Om verwonderd te kunnen eten uit zijn doorboorde hand. Hij, de man van smarten, steekt zijn handen naar u uit, naar jou, naar u, naar mij. Vrijwillig wil hij borg zijn. Waarom? Omdat hij het lijden aardig vond? Nee, omdat er liefde is voor zondaren. Dat God geen lust heeft in uw eeuwige dood. Maar in uw bekering en leven, liefde van eeuwigheid af. En hier bij Jesaja moest Jezus nog komen, nietwaar? Maar wat is dat voor die ballingen toch een prediking geweest, dat er nou één was die met hen bewogen was van binnenuit. Ik zei het al, het is haast met nieuwtestamentische letters geschreven. Ik heb op de catechisatie wel eens gezegd, eigenlijk staat Jesaja 53 gesteld in rood, het rode bloed van de Heere Jezus Christus, die het volbracht heeft. En dat geeft zo'n band aan hem, gemeente, als je leert dat dat nou mijn zonden zijn. En dat dat nou mijn schuld is. En dat dat nou mijn ziekten en zwakheden, mijn leed en mijn smarten zijn. Dat geeft zo'n band aan hem. Zeker ook als je... Ik hoop dat u dat mag zeggen als u misschien voor de 100ste keer avondmaal viert. Dat dat dan ook verdiept is geworden door het tere werk van de Heilige Geest. Die man van smarten nodig leert krijgen en verbindt aan de Heer Jezus als de koning der glorie. Gemeente, wat een wonder om deze man van smarten bezig te zien. Hij neemt het op zich. Hij, we staan erachter, heeft het volledig gehoorzaam gedaan. Hij heeft het volbracht. En dat heeft de bedoeling dat dat nou niet meer op mij zou drukken. Dat de schuld mijn geweten niet meer zou aanklagen. Dat ik mag weten, vrede door het bloed van het kruis, dat mijn zonden vergeven zijn. Dat. En dat geeft, als ik het mag geloven, ook nog weer een diepere band. Want hij heeft het niet alleen maar gedragen en van mij afgenomen, maar hij heeft het ook weggedragen. Als Johannes de Doper Jezus aanwijst, zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt, er staat eigenlijk wegdraagt Nou, dat is eigenlijk de vervulling van dat woordje gedragen hier uit Jesaja 53. Hij doet het maar niet een stukje om het daarna weer aan mij over te geven, mij terug te geven. Nee, hij draagt het weg, vervuld op Golgotha. Het handschrift van onze zonde is verzoend in het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Opdat zijn volk er niet meer onder gebukt zou gaan, is hij er onder neergedaald. En zo mag hij oprijzen in zijn genade uit deze oud-testamentische tekst met een nieuw-testamentische boodschap. En mag je leren schuilen vanuit de schuilplaats bij deze man van smarten, schuilen aan zijn hart. En nou gaat het er ook om, hè, dat, want de avondmaalstafel staat op de geloofsweg voor al Gods kinderen. Nou gaat het erom dat we dan ook een nieuwe gehoorzaamheid zouden kennen, mensen. Daar is hij nou ook de koning der glorie voor, hè. De overste leidsman en voleinder van het geloof, dat we een nieuwe gehoorzaamheid zouden kennen. En dan haal ik weer Petrus aan in 1 Petrus 2. Dat nou zo bijzonder is, hoe Petrus daar spreekt. Hij zegt daar, opdat wij voor de zonden dood zouden zijn. En opdat wij voor de gerechtigheid zouden leven. Dus dat die wet van de Heere die we vanmorgen gelezen hebben, handen en voeten krijgt in je levenswandel. Ook met dat oogpunt staat de avondmaalstafel aangericht als we gezond mogen blijven komende zondag. En dat Petrus dat dan zegt, hè, die spreekt ten tijde van Jezus' omwandeling veel over zichzelf. Maar in de brieven hoor je Petrus nooit meer over zichzelf spreken. Maar als je zijn levensgeschiedenis kent, dan weet je wel waar hij aan denkt als hij deze woorden neerschrijft. Opdat we voor de zonde dood zouden zijn. Hij is met Christus begraven. En voor de gerechtigheid zouden leven. Hij is met Christus opgestaan in een nieuw leven. Mensen, daar gaat het om, hè? Dat er ook een nieuw leven komt voor allen die de Heere vrezen. Door zijn striemen bent u genezen. Mag u het zeggen? Weet je ervan? Eén woordje heb ik nog niet genoemd in de tekst. Voorwaar. Voorwaar. Nochtans. Hè? Begin van vers 4. Kijk, wie zal durven zeggen dat hij dat nieuwe leven leeft? Dan moet er weer schaamte op ons gezicht komen, gemeente. Dan moet er schaamte op ons gezicht komen. Wie zal dat durven zeggen? Elke keer in de voorbereidingsweek, dan moet ik daar weer bij bepaald worden. Wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij rechtvaardig en goed zijn. Integendeel. Wij merken nog dat er zoveel zonde overgebleven is. Dat wij naar al Gods geboden niet leven zoals de Heere dat zo graag zou zien in ons leven. En vanuit de kracht van het bloed van Christus kan. En we strijden niet tegen de boze lusten van vlees en bloed. Terwijl Christus dat allemaal verzoend heeft. Maar toch, dat is het voorwaar uit de tekst. Voorwaar, waarlijk en toch, nochtans. Kijk. Dan zie je af van alles van jezelf. En dan vlucht je naar die man van smarten. En die is wel hoog boven ons, hè, maar die is heel dichtbij ook. Man van smarten. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zon. Dan vind ik het ook altijd zo sprekend, gemeente, dat de avondmaalstafel midden onder ons staat. En dat de dominee geen gastheer is, maar deze Christus zelf. Oefent u zich daarin? Oefen jij je daarin om te zeggen, waarlijk. En toch, voorwaar, nochtans. Dat is niet het ja maar van het ongeloof, maar dat is de belijdenis van het levend geloof. En dat zie je alleen maar als je natuurlijke ogen geopend zijn en je geestelijke ogen gekregen hebt om de man van smarten aan het werk te zien die het al volbracht heeft en bezig te zien om zondaren zalig te maken, om het geloof te versterken, om God daarin te verheerlijken en u gelukkig te maken. En of u nou een verzekerd geloof hebt, dat is een zegen hoor, of dat je nou een toevluchtnemend geloof hebt, daar sta je nog aan het begin van de weg, het is beide geloof. Dan mag je uit dat wonder van de geest in je hart, met ontsloten ogen, met geestelijk zicht op Jezus, vluchten op zijn uitnodiging. En dan zal hij niemand terugwijzen die het echt om hem te doen is. Gemeente, laten we zo de voorbereidingsweek in mogen gaan. Laten we zo de Heere bezingen in zijn zondaarsliefde, zoals Jesaja dat hier mag doen in Jesaja 53. En laten we zo schuilen bij deze man van smarten. De koning der glorie, voor het eerst of ook voor de 100ste keer. Amen. Ik lees nu met u het eerste gedeelte uit het formulier om het avondmaal te houden. En aansluitend zingen wij het laatste couplet van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, de Heer Jezus, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem vertrouwen. Psalm 2, vers 7. Na het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonden heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens, of hij terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere zullen onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben in het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten. die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en hun veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoorden te doen, maar dagelijks de strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, laat dat gezongen vers zojuist onze persoonlijke belijdenis zijn. In hem hun hoogst geluk beschouwen en op hem hartelijk vertrouwen. Zie ons vorst en Heere. Of laat de Bijbeltekst van vanmorgen het lied zijn dat we geleerd hebben op de school van de Heilige Geest. Hij, geslagen, verdrukt, veracht. Ik was er ook onder. Maar het zijn helaas mijn zonden. En dan is het wonder zo groot dat er nou één is die dat heeft volbracht. Niemand anders dan de Zoon van God, de gastheer aan de avondmaalstafel. Wat krijg ik dan een verdriet over mijn zonde, Heere? Wat krijg ik dan een vertrouwen in Hem? Wat krijg ik dan oog voor Zijn bereidwilligheid om ook mij te vernieuwen door genade op genade? Zegen uw volk en kinderen, Heere, die avondmaal mogen vieren. En wil ze ook in de voorbereidingsweek nabij zijn, dat we ook stil zijn voor God, stil zijn tot God, om zo ook toe te leven naar de ontmoeting op de komende zondag. Als er geen plaats voor ons is doordat wij onbekeerd zijn of in onmin met een ander leven, dat we dan huiswerk hebben te doen de week om ons te bekeren of het goed te maken met mensen in de gemeente met wie het niet goed ligt of buiten de gemeente. Geef ons dat huiswerk ook te maken, Heere, op de knieën en in de persoonlijke ontmoeting. We bidden voor de jeugd. Zegen ze, Heere. En dat er iets van jaloersheid zal zijn volgende week. Van wat een wonder dat die ontmoeting er mag zijn. Zegen de kinderen, ze zullen misschien niet alles begrijpen. Maar dat er toch indrukken zijn van uw goedheid. Wij willen bidden voor hen die u nog niet kennen, Heere. Ontdek er ons aan als wij nog buiten staan, geestelijk gesproken. En leer ons de ruimte zien in het volkomen offer van uw lieve Zoon. Wij bidden voor het bruidspaar van deze week, Elbert en Mirjam. Fijn dat het zover is voor hen, dat ze donderdag hier in de kerk hun ja-woord ook aan u de Heere mogen geven. Zegen hen samen en persoonlijk en ook de families van beide kanten. En geef ons donderdag een heel fijne eredienst. En vooral ook een ontmoeting met u de Heer die meegaat op hun levensweg in het huwelijk. Zegen ons met en voor elkaar, Heere, ook in onze gaven. We bidden voor het werk van de evangelisatie. Geef dat wij zelf een evangelist mogen zijn op de plek waar u ons stelt. We bidden voor de evangelisatie ouderling en de commissie, het werk van de poster, dat niet alleen evangelisatiewerk is, maar ook al verder mag zijn. Wat een zegen, Heere, dat er ook binnenkort een geloofsbelijdenis zal zijn en een volwassen doop van iemand die bereikt is met het evangelie. Wat hebben we het in onze samenleving nodig? Dat wij een open brief, een leesbare brief van u zijn. Heere, gedenk ons zo, ook in onze verantwoordelijkheid. Het gaat toch om uw eer, om uw naam, om het getuigenis van de levende God. We danken u voor deze dienst en bidden om getrouwheid ook vanmiddag in de eredienst. Heilig ons in uw waarheid, Heere, en laten we de zondag ook mogen gebruiken om een oog te hebben voor en op u, om oog te hebben voor elkaar, om oog te hebben voor uw woord en eeuwig getuigenis. Hoor ons in danken en bidden, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en dan zingen we nog Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145 vers 6. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.